Welkom aan alle raads- en commissieleden, collegeleden en andere genodigden. En uiteraard ook aan de belangstellenden die live deze vergadering volgen via Facebook of YouTube. Mijn naam is Gerben Horst en ik ben vanavond uw voorzitter. Op de agenda staat vanavond een informatieve sessie over het concept van de ruimtelijke contour van de U16. En voor de kijkers die dat niet weten, de U16 is een geheel van samenwerkende gemeenten in de Utrechtse regio. De raads- en commissieleden hebben kennis kunnen nemen van een aantal informatieve stukken en ook een videopresentatie waarin vanuit het ambtelijk apparaat nog eens het een en ander is toegelicht. En ik wil graag allereerst nog even wat afspraken die we met elkaar hebben gemaakt in herinnering brengen. Het is voor de deelnemende raads- en commissieleden mogelijk om tijdens deze bijeenkomst vragen te stellen. Daarvoor kunnen zij gebruik maken van de chat. En het is ook mogelijk om één doorvraag te stellen. Daarvoor kunnen de deelnemers in de chat de letters DV typen, zodat de Griffie en ik zien dat je een doorvraag wilt stellen. het dringende verzoek aan de deelnemers om in de chat niet op elkaar te reageren en geen debat met elkaar te voeren, maar dat alleen in de teams hier verder te doen. Het is alleen aan de voorzitter en aan de griffier om te reageren op de vragen die worden gesteld in de chat. Verder nog het dringende verzoek om kort en bondig te zijn. Dus ook met je vraag geen lange betogende type, maar gewoon kort en bondig je vraag te stellen. En ik denk dat we dan nu door kunnen gaan naar een korte toelichting zometeen voor de informatie vanuit het college. De portefeuillehouder Hans Adriani is ook digitaal aanwezig. En na die inleiding wil ik de woordvoerders de gelegenheid geven om vragen te stellen, te reageren. Er is, heb ik gezien, één vraag in ieder geval al binnengekomen. Mogelijk zijn er ook al meer vragen in de chat gesteld. Daarvoor dank in ieder geval vast. Ook fijn als de raads- en commissieleden zoveel mogelijk vooraf hun vragen indienen. Dat helpt ons en mij ook als voorzitter en mijn collega's als voorzitters in het voorbereiden van deze vergaderingen. Even kijken of ik nog iets vergeten ben. Oh ja, van belang is ook dat als je als woordvoerder het woord krijgt van mij om je camera en microfoon aan te zetten, heb je niet het woord, dan graag de camera en microfoon uitzetten. Ik zie nu dat een aantal mensen ook in ieder geval hun camera aan hebben staan, dus graag ook die camera uitzetten. En ik zie dat een aantal daar ook al op reageren, dus dat is heel fijn. Ik wens iedereen een goede vergadering toe. En dan wil ik graag nu allereerst het woord geven aan Hans Adriani. Die wordt bijgestaan door een drietal ambtenaren. Dionne Baren, Lotte Barrens en Hanneke Peters.
Ja, dank voorzitter. Raadsinformatieavond in eerste instantie over het ruimtelijk economisch perspectief. En later vanavond over de regionale energiestrategie. Die hebben ook echt wel een verbinding met elkaar. Dus goed dat we avond kunnen doen. De voorzitter probeert mij te bellen, zie ik. Krijg ik een berichtje in Teams. Ik hoop niet dat dat echt nodig is. Dit is een tussenstap in een proces dat we natuurlijk al langer lopen. In 2017 de ruimtelijke economische koers. Verleden jaar hebben we de conceptbeoordelingskader met elkaar besproken. Daar heeft u ook 6 moties op ingediend. En na een intensief proces in de regio met collega's van de 15 andere gemeenten liggen er nu 2 zaken op tafel. Het aangescherpte beoordelingskader waarin we alle amendementen, zienswijzen, moties die vanuit de 16 gemeenten gekomen zijn een plek gegeven hebben. En u vindt ook een verantwoording daarover in de bijlagen bij dat aangescherpte beoordelingskader. En daarnaast de ruimtelijke contour. Wat in feite de onderzoeksagenda is voor de komende periode, de komende fase die we ingaan richting dat ruimtelijk economisch perspectief. En in die ruimtelijke contour hebben we op 2 kaarten in beeld gebracht. Enerzijds, wat is nou opgeteld vanuit die 16 gemeentes eigenlijk staand beleid? Wat zit er in de pijplijn? Waar zijn gemeenten mee bezig? Zo ook de gemeente Nieuwegein. En de tweede kaart, die hebben we de kaart van alles genoemd. Daar is eigenlijk alles op ingegeven wat bedacht is wat zou kunnen. Waar je over zou kunnen praten met een zwaartepunt op woningbouw en mobiliteit. En nog wat minder concreet ingevuld op dit moment. Economie, groene landschap en energie. En met name over energie praat u in het tweede deel van deze avond met collega Schouten door. We koersen op besluitvorming over deze 2 documenten in de raadscyclus van mei, dus volgende maand. En deze raadsinformatieavond is bedoeld om met elkaar een eerste technische verkenning te doen. Is het duidelijk wat er staat? Welke verduidelijking heeft u nog nodig om volgende maand in een reguliere avond van de raad ook het politieke debat over te kunnen voeren en uiteindelijk de besluitvorming? 2 opmerkingen van nog over de presentatie die we eerder hebben rondgestuurd. Die heeft u gisteren gehad. Excuus dat dat niet voor het paasweekend gelukt is. Ook wij zijn druk bezig om dat goed in te regelen, hoe we dat doen en u op tijd van informatie voorzien. In die presentatie zit één foutje bij de uitgangspunten. Daar wordt de stad Utrecht als draaischijf van de regio gepositioneerd. Dat is natuurlijk onjuist. Dat moet zijn de draaischijf van het land, van de BV Nederland. In de presentatie die inmiddels op IBAB staat, is dat gecorrigeerd. Maar in het filmpje ziet u daar dus nog de verkeerde tekst. En de tweede opmerking is, in dit tussenproduct zit nog niets verwerkt van nieuwe inzichten die we aan de hand van het coronavirus hebben opgedaan. Allerlei vraagstukken over, heeft dit nou impact op hoe we tegen openbaar vervoer aankijken of hoe we tegen ruimtelijke ontwikkelingen aankijken, zitten hier nog niet in. Daar is het echt nog veel te pril voor. Ik denk ook niet dat we in de volgende fase richting een ruimtelijk economisch perspectief daar al echt invulling aan geven aan wat het maatschappelijk debat, wat denk ik de komende jaren breed gevoerd gaat worden, gaat opleveren. Dus we blijven voor dit moment vasthouden aan de uitgangspunten die we aan het begin van dit proces hebben meegegeven. Maar uiteraard hebben we ook oog voor maatschappelijke ontwikkelingen aan de hand van de actualiteit van nu. Dat was het qua inleiding. Vandaag dus met name een technische toelichting. Daarom in ieder geval collega Dionne Barré aan mijn zijde, die in de regio heel actief meeschrijft en meedenkt aan de totstandkoming van deze producten en die er nog veel meer van weet dan ik, voorzitter.
Hartelijk dank, meneer Adriani, voor de toelichting. En dan zie ik dat er ook al wat vragen in de chat binnenkomen. Dank daarvoor. Maar ik wil toch graag een collega die al wat ruimer van tevoren een vraag heeft ingediend, het woord geven. En dat is de heer Tom Verhoeven van D66. En de vraag die hij heeft gesteld even kijken wat de positie van de fiets en vooral dan de elektrische fiets is in deze ruimtelijke contour. En dan gelijk op voorhand dat lijkt op voorhand wat onderbelicht ten opzichte van het OV en de auto. Ik zou graag het woord aan de wethouder willen geven om daar een reactie op te geven. Zijn microfoon van. Ja, of heb ik. Volgens mij had ik mijn microfoon op gedempt gezet. Excuus, het is allemaal nog wat wennen. Wat ik dus zei, ik ga mijzelf herhalen. Dank meneer Adriani voor uw inleiding. Ik zie dat er al een aantal vragen op de chat zijn binnengekomen. Maar er is één collega die een vraag vooraf, ruimer vooraf al heeft gesteld. En die wil ik graag eerst het woord geven. En dat is de heer Tom Verhoeven van D66. De vraag die hij heeft gesteld is over de elektrische fiets en de ruimte daarvoor in de ruimtelijke contour. Misschien dat u hem nog heel kort kunt toelichten, meneer Verhoeven.
Nou, het was eigenlijk meer, dank voorzitter. Het was eigenlijk meer een aankondiging dat ik die vraag zou kunnen gaan stellen op basis van de informatie die nog gegeven zou worden. Ik heb hem niet heel concreet, maar als ik hem heel plat moet slaan, dan zie ik in de plannen wel heel veel ruimte voor OV. Heel mooi, ook heel veel aandacht ook wel voor wat dat betekent voor de auto's. Maar inderdaad, de rol van de fiets en met name de elektrische fietsen daarbinnen, die lijken nog wat ondergesneeuwd. De vraag is hoe we dat moeten lezen in de voorliggende stukken.
Meneer Adriani, graag een reactie op deze vraag.
Dank. Er zit inderdaad veel nadruk op OV, omdat dat natuurlijk een belangrijk agendapunt is, ook voor gesprekken met het Rijk, hè, voor financiering. Maar dat geldt zeker ook voor langzaam verkeer, dus ook voor fietsverkeer. Er zijn ook in ieder geval een tweetal onderzoeksvragen die heel gericht in de ruimtelijke contour hierover gaan. Dat is de verbinding van de kernen met het stedelijk gebied per fiets. Maar ook de ontsluiting van de knooppunten, van de OV-knooppunten per fiets om van die multimodaliteit gebruik te maken. Oftewel van het ene vervoerssysteem op het andere vervoerssysteem kunnen schakelen. Dus wat dat betreft zit ook dat aspect daarin. U vraagt nog specifiek naar de elektrische fiets. Natuurlijk ook vanuit de notie, heeft die niet meer ruimte nodig? Heeft die niet aparte rijbanen nodig? Zit nu nog niet met zoveel woorden specifiek in deze contour. Dus ik zou me kunnen voorstellen dat dat ook nog een aandachtspunt is wat u apart mee zou willen geven als Raad van Nieuwegein.
Ik zie meneer Verhoeven knikken en leidt daaruit af dat de beantwoording duidelijk was.
Nou, één doorvraag. Dank voorzitter. Ik moet nog even wennen dat ik dat dan ook weer via de chat moet aangeven.
Maar ik zie de data
staan, dus het zou je vergeven.
Ik hoor inderdaad de verbinding met de knooppunt. Ik denk dat de heer Adriani ook goed heeft begrepen dat het gaat over die extra ruimtebeslag. Maar de focus op die knooppunten, dat leidt er ook toe... Leidt dat er ook toe dat misschien de vraag of we met name die elektrische fiets niet de kans ontnemen om ook echt als een volwaardig vervoermiddel van A naar B. Hè? De meeste mobiliteitskilometers in onze regio is tot 15 kilometer. Daarvoor hoeven we niet altijd van een vervoersprong gebruik te maken, van de mobiliteitssprong. Dus in hoeverre is daar rekening mee gehouden?
Sorry, meneer Adriani, ga uw gang voor het beantwoorden. Ja, excuus.
Volgens mij moeten we het heel strak doen. De heer Verhoeven heeft natuurlijk gelijk. Die vervoerssystemen die concurreren met elkaar. Hè. De OV concurreert ook gewoon met de fiets. Als het gaat om hoe ga je over die kortere afstanden binnen de regio tot 15 kilometer, zegt de heer Verhoeven, daarmee om. De focus is met name gelegd op de knooppunten, omdat dat natuurlijk ook voor de langere afstanden de punten zijn waarop je een overstap van de ene vervoersmiddel naar het andere vervoersmiddel wilt kunnen maken. Maar uiteraard, ook in combinatie met de bereikbaarheid van de kernen voor de fiets, moet je vanaf dat knooppunt dan met de fiets wel ergens kunnen komen. Dus op die manier zijn ook de knooppunten onderling weer met elkaar verbonden. En met de kernen, althans, zo hebben we het in de onderzoeksvragen voor het vervolg geformuleerd.
Dank u wel, meneer Adriani, voor uw beantwoording. Ik zie een aantal vragen over het thema wonen en woningbouw binnenkomen. Maar we hebben het op dit moment over het thema bereikbaarheid. De heer Adriani noemde het woord ook al. En ik vroeg mij af of er nog meer collega's zijn die iets willen vragen over het thema bereikbaarheid. Want dan is nu de gelegenheid om digitaal uw vinger op te steken. Ik kijk even of er zo snel al iets binnenkomt op de chat. Dat zie ik niet. Dan stel ik toch voor dat we nu doorgaan naar het thema wonen. Mocht u toch nog later een vraag hebben over het thema bereikbaarheid, schroom niet om die in de chat te zetten. Dan komen we op dat thema later nog terug. Maar dan ga ik nu eerst naar het thema wonen. En wil ik eerst het woord geven aan de heer Hak van het CDA. En die heeft een vraag gesteld over de presentatie, heel specifiek over pagina 16 in de presentatie. Hij vraagt wat dat betekent voor Nieuwegein en ook voor het vinden en gevonden worden van de, en hij heeft later een correctie toegepast, de 67.000 woningen. Ik weet niet, meneer Hak, of u dat nog heel kort kunt toelichten of dat dit voldoende is.
Dank u wel, voorzitter. Ja, dat wil ik wel doen.
Kort en bondig, hè?
Zeker. Er wordt gesproken natuurlijk over de behoefte aan 104.000 woningen. Momenteel zijn er daar zeg maar op locatie 67.000 van gevonden. Dat betekent dat er nog zo'n 37.000 zullen moeten worden gevonden. Even later in de presentatie zie je ook wat gevolgen voor Nieuwegein. Nou werken we hier al een tijdje, zo werd Adriani vaker met ons bespreekt, aan het contingent van 5.000. Ik vraag mij af wat die 67.000 gevonden betekent voor Nieuwegein en wat die 37.000 nog te vinden betekent voor Nieuwegein.
Het woord aan de wethouder om deze vraag te beantwoorden. Meneer Adriani.
Ja, dank voorzitter. Deze getallen die komen uit een woningonderzoek wat we een jaar of twee geleden door Site hebben laten doen. Toen is gekeken wat zit er nou concreet in de pijplijn in 16 gemeentes. En dat afgezet tegen wat is volgens Primos de woningbehoefte richting 2040. Die 67.000 is wat er op dat moment in de pijplijn zat. En daar zaten van het nieuwe Gentse woningbouwprogramma van 5.000 woningen 4.500 woningen in. Dus wij maken voor 4.500 woningen onderdeel uit van die 67. Die 37, dat is de zoektocht die we met elkaar hebben. En die zoektocht is inmiddels wat groter, omdat het Rijk ons ook heeft gevraagd om ook over te programmeren in verband met planuitval. En daarvoor is gekeken wat Nieuwegein dan nog in de aanbieding heeft. Ook vanuit de richtinggevende uitspraak die u bij de omgevingsvisie heeft gedaan, dat wij vooral op thema wonen wat te bieden hebben. Nou, dan zien we dat binnen de scope van die 67 locaties die we in 2017 met elkaar hebben vastgesteld, als alles zich aan de bovenkant van de bandbreedte ontwikkelt, dan zit daar nog ruimte in tot misschien ongeveer 7.000 woningen. En daarnaast hebben we, met name met de Galen-Kopperzoom en in iets mindere mate met Laaggraven, ook na 2030 nog locaties in de aanbieding, zeg maar, waar Nieuwegein woningbouw kan realiseren. En daarmee maken die ook expliciet onderdeel uit van de afwegingen die we gaan maken. Waar landen nou die 37.000 extra woningen? En de vraag waar die landen heeft niet alleen te maken met waar kan het, maar ook met en hoe werkt dat dan met mobiliteit en hoe verhoudt zich dat tot de economische kerngebieden en kun je er ook de energie die naartoe krijgen? En dat is precies de samenhang die we in dit proces met elkaar aan het zoeken zijn.
En de vraag van de heer Hak was ook wat dat betekent voor Nieuwegein, heb ik begrepen.
Ja, dan nog één keer specifiek. Voor Nieuwegein betekent dat dus dat het uitrollen van ons woningbouwprogramma van 5.000 woningen, dat wordt in deze contour en ook in het regionale gesprek als een zekerheidje gezien. En met de recente besluiten, met name over Renhuizen en City, liggen we daar ook goed op koers. Dus wij maken onze belofte wat dat betreft ook waar. En voor het wel of niet invullen van bijvoorbeeld de Galen-Kopperzoom met een heel verdicht programma. Ja, dat is dus de afweging van de keuzes die we in de komende 6 tot 12 maanden met elkaar moeten maken. En dat is een keuze die we natuurlijk vooral zelf maken, maar waarin we ook in de regio heel erg het gesprek voeren. Als we hier woningbouw doen, kunnen we het ergens anders niet doen. Als we hier woningbouw doen, moet het hier ook goed ontsloten zijn. Dat betekent dat het ergens anders misschien minder goed ontsloten is. Als we hier woningbouw doen, kunnen we hier niet recreëren. Moet er dus ergens anders gerecreëerd worden. En die samenhang, waarbij we het als Nieuwegein ook allemaal niet in ons eentje kunnen. Dat is precies waar we hier in de REP mee de zoektocht waar we in zitten.
Nu zag ik op de chat dat meneer Hak nog een tweede doorvraag wilde stellen. Meneer Hak, aan u het woord.
Dat klopt. Ik hoor wethouder Adriani net ook spreken over de Galen-Kopperzoom. We zitten inmiddels in 2020. In hoeverre is het nou reëel te veronderstellen dat wij, zoals we nog steeds vastgelegd hebben in besluitvorming, uitgaan van een tijdelijk landschap in de Galen-Kopperzoom tot 2030? En mijn vraag is, in hoeverre is het reëel te denken dat zeg maar de belemmeringen die opgeworpen worden door de A12 om daar met goed fatsoen te wonen, dat die dan verholpen kunnen zijn.
Meneer Adriani, aan u het woord om hierop te reageren.
Ja. Belangrijkste vraagstuk met de kansen voor ontwikkeling in de Galen-Kopperzoom, eigenlijk in de hele A12-zone. Dat is dat gebied tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Lunetten, of zo je wilt tussen Woerden en Driebergen. Is erg afhankelijk van grootschalige mobiliteitsinvesteringen van het Rijk. En, u weet, we hebben met de Meert Verkenning eind vorig jaar commitment met elkaar afgesproken om een aantal belangrijke OV-investeringen te kunnen doen in de komende jaren. Met name ten zuiden van Utrecht, dus dat is ook ten faveur van dit gebied. Dan gaat het over de versnelling van de Sunalijn en de Oost-West-verbinding tussen Leidse Rijn en USP, met name, en de realisatie van station Koningsweg. Dat is niet genoeg om de Galakoppersoom goed te kunnen ontwikkelen. Daarom zijn we ook een meer onderzoek met elkaar gestart, waarin we de vervolginvesteringen die daarvoor nodig zijn in beeld brengen. En ik verwacht dat dat nog een 2,5-3 jaar zal duren voordat we daar de resultaten van kennen. Dus dan hebben we het over omstreeks 2023. En dan kunnen we met enige mate van zekerheid zeggen, het is een reëel perspectief om daar snel na 2030 te kunnen bouwen, of we moeten er toch rekening mee houden dat het nog iets langer duurt.
Oké, dank u wel, meneer Adriani, voor dat antwoord. Dan ga ik door naar de heer Van Es van de Partij van de Arbeid. Die heeft een vraag ook over het thema wonen. Dank ook om bij dat thema te blijven. Heel fijn, collega's, dat u zo meewerkt. En wel over pagina 17 van de presentatie. En die gaat over kwalitatief wonen. Meneer Van Es, aan u het woord. Als u uw microfoon en beeld aanzet, dan kunt u kort en bondig uw vraag stellen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Mijn vraag gaat inderdaad over pagina 17 van de presentatie, kwalitatief wonen. En daar staan van de 4 bullets, 2 bullets, en terecht denk ik ook, gaan daar over betaalbaar wonen. Ontzettend belangrijk om dat ook uit te stralen in de regio, dat we ook voor iedereen willen bouwen. En mijn vraag gaat dan over hoe er dan wordt gekeken om qua locaties, om dat betaalbaar wonen ook echt mogelijk te gaan maken. Ik snap dat er wordt gekeken, u zei het net ook al, wonen versus duurzaamheid versus mobiliteit. Maar er wordt er ook rekening mee gehouden om de betaalbare locaties uit te kiezen, zodat betaalbaar wonen ook echt betaalbaar kan blijven.
Dank u wel voor uw vraag. Dan ga ik naar de heer Adriani om daar een antwoord op te geven.
Ja, het is een terecht punt van de heer Van Es, maar de vraag is natuurlijk wel, wat is een betaalbare locatie? Is een ingewikkelde binnenstedelijke ontwikkeling waar wel alle infrastructuur en hoofdsporen al aanwezig zijn, is dat een betaalbare locatie? Of is Rijnenburg een betaalbare locatie waar ieder stukje rails nog aangelegd moet worden? Dus als het gaat om ontwikkelkosten en grondkosten, denk ik eigenlijk dat er geen goedkope plekken in de regio te vinden zijn. Tegelijkertijd is het punt wat de heer Van Es maakt, hebben we wel voldoende betaalbaarheid, kansen voor betaalbaarheid, is wel echt een punt van zorg. We hebben vrij onlangs ook een kwalitatief woningbouwonderzoek laten doen door Compana. En dan zie je dat echt de grootste vraag in woningen ligt in koopwoningen onder de 3 ton en sociale huurwoningen. Nou, dat zijn precies de woningen die eigenlijk zonder overheidssteun niet of nauwelijks tot stand komen. En dat element zullen we dus ook in de komende periode ook met de minister gaan bespreken, ook in het kader van de woondeal. We kunnen wel meters maken qua aantallen. Maar er blijkt ook heel duidelijk dat die betaalbaarheid ook een belangrijk component is vanuit de woonwensen van mensen. En die betaalbaarheid in deze regio, onder de 3 ton of sociaal, zonder echte financiële steun kan dat eigenlijk niet. Dus dat is wel een dilemma wat we nog te maken hebben met elkaar.
Dank meneer Adriani. Ik zie geen DV, maar ik zie wel iets anders. Ik denk dat meneer Van Es misschien toch een doorvraag wil stellen?
Nou ja, meer een opmerking, voorzitter, met permis. Maar nee, ja, ik
als u dat kort en bondig kunt houden, dan sta ik daartoe.
Ja, dan was ik nu al klaar geweest, voorzitter. Ik snap dat u zegt dat die betaalbare locaties er misschien niet zijn, omdat het ontzettend duur is. Maar ik denk dat het vooral over moet gaan van zorgen voor met elkaar, en inderdaad misschien ook samen met het Rijk, dat de woningen dan betaalbaar zijn.
Dat is meer een opmerking. Ik neem aan dat de wethouder het daar ook wel mee eens is. En anders dan zal hij dat straks nog wel laten weten. Ik kijk even verder in de chat. En zie een vraag van de heer Verhoeven. Ook over het thema wonen. En die heeft een vraag over de relatie tussen de plannen die daar in Houten zijn rond de A27. En ons woningbouwprogramma. Meneer Verhoeven, als u die vraag nog nader wilt toelichten, dan heeft u nu de gelegenheid.
Ja, dank u wel, voorzitter. Houten heeft afgelopen week of deze week haar plannen bekendgemaakt en daarbij kenbaar gemaakt dat ze een nieuwe woonwijk de hoogte van de A27 willen bouwen. We hebben het net de hele tijd gehad over de A12-zone. Gaat dit betekenen dat we ook gaan kijken naar een A27-zone vanuit Nieuwegein woningen bij te bouwen als woningbouwlocatie? En anders, op zijn minst, laat ik die doorvraag meteen maar bijpakken, een treinverbinding langs de A27 met een treinstation het Klooster.
Dan meteen uw doorvraag ook heeft gesteld en dat allemaal vrij kort en bondig. Meneer Adriani, aan u het woord om een reactie te geven.
Ja, dank voorzitter. Ik heb de nieuwste inzichten van de gemeente Houten, die inderdaad heel vers zijn, nog niet helemaal kunnen doorgronden. Wat ik wel weet is dat de Nieuwegeinse kant van de A27-zone, om het dan maar zo te noemen, ja, dan zit je echt in het hart van de Nieuw-Hollandse waterlinie. Dus de kans dat we daar heel grootschalig woningbouw gaan doen, die ook legitimeert dat daar zware rails komt te liggen, die acht ik niet zo groot. Hoezeer ik ook met de heer Verhoeven deel dat de lijn Almere-Nieuwegein-Breda een ideale treinlijn zou zijn. Ik zie wat dat betreft, ook in het kader van deze conceptcontour, zie ik meer kansen op rail parallel aan de A12 in de Oost-West-verbinding. Misschien ook wel aan de zuidkant van de A12, dus aan de Nieuwegeinse zijde. Dan dat ik dat zie met een grootschalige woningbouwontwikkeling in midden in de Nieuwe Hollandse waterlinie.
Dank u wel, meneer Adriani, voor uw vraag. Ik heb gezien dat de heer Hak nog een vraag heeft gesteld, maar ik geef eerst even het woord aan de heer Goulmi, die nog niet het woord heeft gehad. En die zegt, mijn vraag gaat over betaalbare woningen, met name voor de blijvende behoefte aan sociale en middeldure woningen. Meneer Goulmi, als u dat nog heel kort toe kunt lichten,
ja,
wat specifiek uw vraag is.
Ja, dank u wel, voorzitter. Meneer Van Es, die maaide me een beetje het gras voor mijn voeten weg, maar ik ben het helemaal met hem eens, dus dat wil ik bij deze benadrukken. En eigenlijk ook het tweede deel, de blijvende behoefte aan sociale en middeldure huur. En dat is echt, het zijn wel ideeën die we vaker hebben en streven die we vaker hebben, maar ik heb nog toch de indruk dat die sociale huur toch niet zo makkelijk is om te realiseren. Het, alles wat het vernieuwt is eigenlijk tegen die grens aan van sociale mogelijkheden. Maar en de rest, ja, dan die huur van 900 euro.
Meneer,
zie je het ook neer zitten. Dat is bij een groter probleem.
Meneer Goulmi, en ik constateer toch dat volgens mij de wethouder al een antwoord heeft gegeven op die vraag in de beantwoording van de heer Van Es. Dus ik stel voor dat we dan toch even doorgaan naar de vraag van meneer Hak. En die stelt een vraag over Rijnenburg. Wordt er qua gewenste hoeveelheid woningen later dan 2030... over de gewenste hoeveelheid woningen later dan 2030. Geeft dat mogelijkheden voor Nieuwegein om tot nieuwe plannen voor de herindeling van bijvoorbeeld Reijerskop Rijnenburg te komen? Meneer Adriani, aan u het woord.
Voorzitter, ik weet niet helemaal zeker of ik de vraag snap, want Nieuwegein heeft geen positie om plannen te maken voor de herindeling van Reijerskop, tenzij de heer Hak bedoelt, kunnen we dat niet weer terugpakken van de stad Utrecht. Het vorige college heeft daar het gesprek daadwerkelijk over gevoerd, maar daar is geen enkele animo voor. En ik constateer in alle eerlijkheid dat zowel de stad Utrecht, de gemeenteraad, koerst op een besluit om Rijnenburg voor 2040 in ieder geval niet te ontwikkelen. En ik zie ook in de concept POVI, zie ik Rijnenburg echt als een locatie voor de hele lange termijn, zoeklocatie voor de hele lange termijn opgenomen. Maar ik ben er vrij stellig zeker van dat het college van Utrecht en ook de gemeenteraad van Utrecht niet van zin zijn om de polder weer terug aan Nieuwegein te geven.
De vraag, als ik die voor meneer Hak wat mag na de toelichting ging vooral over wat ik in de chat lees over of de hoeveelheid woningen later dan 2030. Maar u geeft aan dat er pas na 2040 volgens de huidige plannen van de gemeente Utrecht daar woningbouw wordt gerealiseerd. Dus dat zou dan betekenen dat er in ieder geval voor 2030 we dat daar niet mogen verwachten, begrijp ik.
Mag ik kort nog iets toelichten, want via een chat met elkaar praten is best moeilijk, voorzitter. Ik heb het woord herindeling moedwillig even gebruikt om wat te triggeren, ook bij de wethouder. Inderdaad, wij springen zomaar in een discussie van 2 jaar, van 2030 naar 2040 met de stad Utrecht. Ik zie in de beoogde aantallen binnenstedelijk en buitenstedelijk een getal aan woningbouw wat Utrecht dient te realiseren. Wat een stad op zich is, wat je moet gaan bouwen. Mijn enige vraag was en is, en ik denk dat wethouder Adriani die al voor de helft heeft beantwoord. Ik weet ook wel dat natuurlijk de beide polders enige nadelen hebben infrastructureel voordat je daar iets kunt gaan doen. Dat begrijp ik. Ik weet ook onder welke voorwaarden begin jaren 90 die polder overgedragen is aan de gemeente Utrecht.
Het enige vraag is, meneer Hak?
De vraag is, waarom is de gemeente Utrecht dan zo gesteld op het hebben van de polder Rijnenburg? Zijn dat allemaal natuurliefhebbers dan geworden?
Meneer Ani, aan u het woord om daar nog een korte reactie op te geven.
Ja, dat het dreigt een klein beetje off-topic te worden. En bovendien ben ik wat huiverig om te praten namens de collega's in Utrecht. Maar wat ik waarneem
is dat, zeker niet doen.
Dat het college van Utrecht een actief plan op dit moment in roeting heeft gebracht. Om Rijnenburg de komende jaren als energielandschap in te richten. Om ook een bijdrage aan de energiebehoeften van de regio en de stad te leveren. Het is ook een van de weinige mogelijkheden die de stad heeft om aan eigen energieopwekking te doen. En ik zie dat de politieke realiteit is dat college en gemeenteraad van Utrecht met name daar op koersen. En dus juist in ieder geval in hun ogen iets heel erg nuttigs met die polder doen.
Dank u wel voor uw reactie daar nog op. Ik constateer dat er verder in de chat op dit moment geen vragen meer zijn. Misschien zou ik nu dan nog de gelegenheid willen geven, wethouder, om toch nog verder in te gaan, nog nader in te gaan op de noodkreet van de heer Goumi van de lokale vernieuwing. Dat had ik er net niet bij gezegd. Dat de heer Goumi van lokale vernieuwing is, moet ik zeggen. Dat is hij nog steeds namelijk. Over de betaalbare sociale woningbouw en middeldure huur. En koop.
Dat wil ik nog wel doen. De heer Goumi weet dat hij mij aan zijn zijde vindt als het gaat om het vraagstuk van betaalbaar wonen. En ik denk ook dat we in Nieuwegein een robuust programma daarvoor hebben. Maar ik weet ook dat we vaak in de raad met elkaar gewisseld hebben de zorg. En doet de rest van de regio daar ook zijn steentje aan bijdragen. Wat winst is dat we nu heel concreet in beeld hebben via dat onderzoek van Compane. Dat echt daar ook die behoefte ligt, hè? Met name sociaal en kopen onder de 3 ton. Wat ook winst is dat de provincie in het coalitieakkoord van het huidige college van gedeputeerde staten. En daarmee dus nu ook in de ontwerp provinciale omgevingsvisie. Gewoon eist dat we 50% van de woningen die gebouwd worden betaalbaar zijn. Dus sociaal of middenhuur of betaalbare koop. Dus dat is een enorme steun in de rug. En we hebben via het instrument van de woondeal hebben we gewoon periodiek ook een overlegtafel met het ministerie, met de minister zelf, om ook over deze vraagstukken indringend met elkaar van gedachten te wisselen. En als laatste misschien, we zitten nu op het niveau van de ruimtelijke contour. De volgende stap is het ruimtelijke economisch perspectief. Maar het doel uiteindelijk is regionale programmering. Dus dat we met 16 gemeentes ook op programmatische basis afspraken gaan maken over wie bouwt wat. En dan is met name natuurlijk ook dat element betaalbaarheid is gewoon echt een onderwerp waar je daar afspraken over gaat vastleggen.
Dank inderdaad meneer Adriani voor uw antwoord nog aan de heer Goumi. Ik kijk in de chat en zie dat er eigenlijk geen vragen meer zijn gesteld. Dus als er toch nog onder u zijn die een vraag willen stellen over de thema's wonen of bereikbaarheid die we tot nu toe hebben besproken, of de nog niet genoemde thema's werken, landschap en energie. En dan vooral denk ik werken en landschap, omdat energie zo meteen in het tweede deel van deze avond aan bod komt, dan is daar nu de gelegenheid nog voor. En ik zie dat meneer Van S daar graag nog een vraag over wil stellen. Ik zie niet waar hij een vraag over wil stellen. Dus ik stel voor dat de heer Van S kort en bondig zijn vraag stelt. De heer Van S van de Partij van de Arbeid.
Ja, voorzitter. Ik was bezig met typen, maar gezien het afwezigheid van andere vragen. Toch nog een keer de vraag over de woningbouwprogramma's in de regio bij andere gemeenten. Ik heb de vraag al een keer eerder gesteld tijdens een debat, ik denk een jaar geleden. En het ging over hoe gaan andere gemeentes om met het maken van woningbouwprogramma's. We hebben er zelf één opgesteld tot 2030. En nog niet al te lang geleden sprak ik een andere collega op zo'n regiobijeenkomst. En die vertelde mij dat het inderdaad lastig was in zijn gemeente om zo'n programma op te stellen. Ook vanwege de capaciteit ambtelijk dat dat niet zo goed werkte of lukte. Mijn vraag is, lukt het inderdaad andere gemeentes ook om die bijdrage te leveren zoals wij dat nu wel hebben gedaan tot en met 2030... al die locaties te gaan opnemen.
Dank u wel, meneer Van S, voor uw vraag. Het woord is aan de heer Adriani.
Ik begin en misschien dat Lionel Barré nog een nuttige aanvulling heeft, want die zit nog veel steviger in de regio dan ik. Er is niet een echt heel eenduidig antwoord op te geven. Je ziet dat sommige gemeentes daar verder mee zijn dan andere. De heer Verhoeven memoreerde al iets over gemeente Houten. U heeft een maand of zes, zeven geleden heeft u bijna dagelijks in de krant kunnen lezen hoe het de collega in de beeld vergaat als het gaat om het maken van het woningbouwprogramma. In Zeist zijn ze er weer behoorlijk ver mee. Utrecht zelf is natuurlijk zit er stevig op. Maar misschien de belangrijkste notie is dat bij alle 16 wethouders wonen de noodzaak om hier echt stappen in te zetten en ook om een bijdrage te leveren aan de wooncrisis die we nationaal en zeker in de Randstad voelen, die is echt groot. Ook aangejaagd natuurlijk door de minister via de woondeal. Meer tekst heb ik geloof ik even niet. Maar als u de gelegenheid geeft, voorzitter, dan kan mevrouw Barré daar nog wat op aanvullen.
Als zij dat heel kort kan, dan vind ik dat prima.
Jazeker. Mag ik het geluid uit? Ja, ik kan. Oké. Misschien goed om te vermelden dat in het proces om te komen tot de REP-contour, dat daar door alle gemeenten zijn er individueel en gezamenlijke gesprekken gevoerd om die capaciteit beter in beeld te krijgen. Hans Adriani gaf net al even aan dat de 67.000 woningen die we tot anderhalf jaar geleden in beeld hadden, dat we inmiddels is dat opgehoogd tot ruim 200.000 woningen waar potentie wordt gezien. En die potentie bestaat uit ambities van individuele gemeenten, aangevuld met wat er stedenbouwkundig mogelijk wordt geacht. En dat dan vervolgens weer gecheckt bij de gemeente of de gemeente die mogelijkheden delen. Dus de 204.000 woningen die daar nu als totaal potentie in beeld zijn, daar zit dus een hele grote slag in van gemeenten die in de tussentijd hun ambities hebben aangescherpt en hun woningbouwprogramma scherper in beeld hebben gekregen.
Oké. Dank u wel, mevrouw Barré. Dan wil ik graag door naar mevrouw Schildkamp, die graag een vraag wil stellen over landschap en groen. En de vraag is, er wordt gesproken over het groen houden van het landschap. Is ook geborgd dat er binnenstedelijk voldoende groene ruimte blijft, is haar vraag. Meneer Adriani, kunt u daar een antwoord op geven?
Ja, voorzitter, dat is niet het geval. Dus binnenstedelijk groen zit niet in deze contour. Deze contour gaat over hoe we als regio de ruimtelijke inrichting doen. Iedere gemeente geeft daarbij aan wat hij zelf binnenstedelijk kan doen. En dan is het vervolgens ook aan iedere individuele gemeente om zelf de afweging te maken van hoe ga ik binnenstedelijk om met wonen, met groen, met werken en die verbinding daarvan. Dus we begeven onszelf niet wat dat betreft over de kwalitatieve inrichting van andere gemeenten via deze contour. En vanuit Nieuwegein hebben we daar natuurlijk een heel helder standpunt over ingenomen met elkaar. We hebben 67 locaties waar gebouwd kan worden. En verder doen we geen rood voor groen. En daar brengen we geen verandering in aan, ook niet met deze contour.
Dank u wel. Ik zie dat mevrouw Schildkamp een doorvraag wil stellen. Mevrouw Schildkamp, als u dat kort en bondig kan doen, want ik zie dat wij nog 3 minuten hebben voor deze vergadering. Dus aan u het woord voor een korte, bondige doorvraag. Als u ook nog uw... Ja, uitstekend. U bent te zien en te horen.
Te zien en te horen.
Oké, dank u. Is het dan niet zinvol om een bepaald percentage groen of een bepaald percentage buitenruimte in een stad af te spreken, omdat dat voor het welbevinden van de mensen, voor hun gezondheid, voor het 1,5 meter afstand kunnen houden enzovoorts heel belangrijk is, om dat soort dingen gewoon ook binnen je stad te borgen. En dat zou voor mijn gevoel ook best regionaal afgesproken kunnen worden.
Dank u wel.
Vraag. Meneer Adriani.
Ja, mevrouw Schildkamp probeert er nu toch een coronadingetje in te fietsen. Daarvan had ik natuurlijk aan het begin gezegd, die zit er nog niet in. Maar er is wel iets technisch over te zeggen, maar dat is zo technisch, dat laat ik graag aan mevrouw Barré even over.
Ja, we gaan in de komende fase, om te komen tot het perspectief, de barcode methodiek die de gemeente Utrecht daarvoor heeft ontwikkeld, gaan we toepassen. En daarmee willen we eigenlijk kijken per bijvoorbeeld woonmilieu wat er naast woningen allemaal nog meer nodig is om daar tot een goede ruimtelijke inrichting te komen. Dus dat kan betekenen infrastructuur, maar dat is ook groen, dat is ook voorzieningen en dat zijn ook de bovenlokale of de bovenregionale voorzieningen die daarbij horen. Dus daarmee gaan we wel ook ruimtelijk meer inzicht verwerven in wat er allemaal nog meer nodig is om de opgave te realiseren naast specifiek alleen maar de woningen of het werken wat we daar wat daarin komt. Dus op het niveau van die barcode gaan we daar in de REP-contour, ga je dat zeker terugvinden.
Oké, okay,
dank u wel. Dan zie ik, en dat zal dan de laatste vraag zijn, een vraag van de heer Snoeren van de VVD. Die lees ik even op uit de chat. In de REP staat dat er behoefte is aan sociale en middeldure huur. Het rapport van Compaan geeft aan dat Nieuwegein achterblijft. Hoge uitstroom van lage inkomens en lage instroom van hoge inkomens. Is dat onderwerp van gesprek? Dat lijkt mij een typische vraag voor de heer Adriani. Tot slot.
Voorzitter, ja, dat wordt onderwerp van gesprek. We hebben dat kwalitatief onderzoek van Compaan nog vrij recent een eerste keer aan de, zeg maar, met z'n 16e besproken. Dat vraagt echt nog wel doorgronden van wat zien we daar nou echt en hoe acteren we daar op het kader van het programmeren. Maar juist in dat programmeren, wat we uiteindelijk als doel hebben van dit traject, daar komen dit soort vraagstukken zeker aan de orde. En dan dus ook de vraag, en wie doet dan wat, ook als het gaat om het thema betaalbaarheid.
Oké, dank u wel, meneer Adriani. En het komt mij voor dat u daarmee ook eigenlijk al een stukje van de vraag van de heer Verhoeven, die hij in de chat had gesteld, maar waarvoor we geen tijd meer hebben, heeft beantwoord. En zo niet, dan staat het hem uiteraard vrij, de heer Verhoeven van D66, om die vraag alsnog bij u als wethouder te stellen. Ik zie dat de heer Adriani nog iets korts wil zeggen. Daar geef ik hem nog 1,5 minuut voor, want we lopen al een beetje uit in de tijd.
Ja, voorzitter, de vraag die ik lees van de heer Verhoeven is echt wel een hele politieke vraag. En ik wijs erop dat we volgende maand, als tenminste het presidium voor de meicyclus dit onderwerp agendeert, natuurlijk ook gewoon het politieke debat nog met elkaar hebben in de avond van de raad. En dan kunnen we dat soort dingen ook nog leuk met elkaar wisselen.
Dat is een terecht punt dat u maakt. Dus dat is meteen ook een uitnodiging aan de heer Verhoeven om dan dat politieke punt in de avond van de raad nog te maken. En daar ook vooraf eventueel met zijn collega's nog over te spreken. Dan komen we hiermee aan het eind van de behandeling van dit onderwerp. Ik dank alle raads- en commissieleden voor hun bijdrage. Dank ook aan de mensen die meekijken. Dank aan het college en in de vorm van de heer Adriani en de ambtelijke ondersteuning. En verder alle mensen die dit mogelijk hebben gemaakt. En wij schorsen nu even voordat we zo meteen doorgaan naar het volgende onderwerp.
Goedenavond iedereen. Ik heet alle raadscommissieleden en collegeleden ook welkom en een aantal ambtenaren en externen. Wij hebben vandaag in het tweede deel aan de orde de regionale energiestrategie. U heeft een hele hoop stukken van tevoren gekregen. Daar heeft u kennis van kunnen nemen, inclusief een presentatie. En ik wil straks eerst beginnen door mevrouw Schouten, de portefeuillehouder, het woord te geven over de stukken. Ik stel me zo voor over het proces en de inhoud. Dat zal zij kort houden, heeft zij beloofd. En daarna is er gelegenheid om vragen te stellen. Er zijn al een aantal vragen vooraf gesteld, namelijk van de VSP. Technische vragen die zijn beantwoord. En ik heb vragen voor straks naar aanleiding van de presentatie gekregen van de heer Snoer van D66 en van de heer Dijkstra van VVD. En we hebben net in het presidium afgesproken dat we het zo doen in informatieve sessies dat ik de vragen voorlees. En ik noem daarbij uiteraard wie de vraag gesteld heeft, de naam en van welke fractie. En als er tussendoor vragen zijn, kunt u die via de chat indienen en dan stel ik die daarna aan de orde. Ook daarbij geldt dat ik ze voorlees om tijd te besparen, waarbij ik wel aangeef wie de vraag stelt. Ik merk nog even op dat het handig is als u een vraag stelt, om dan niet gelijk uw camera en microfoon dicht te gooien, maar die even aan te laten staan, zodat u ook nog in Teams in beeld brengt. Dat is wel zo fijn voor de mensen die daarnaar kijken, want het zou ook kunnen dat er inwoners inmiddels kijken via de livestream, via Facebook of YouTube. Dat is denk ik voor nu genoeg van mijn kant. En dan zou ik het woord willen geven aan mevrouw Schouten voor een korte inleiding. Dus ik vraag mevrouw Schouten om haar camera en microfoon in te schakelen. Bij jou. Snap ik niet.
Er is niks te zien en niks te horen, voorzitter. Ik denk dat u een microfoon en een video aan moet zetten. Proberen. Ja. Dit werkt anders dan anders. Ik ben nu, ik kan u horen, voorzitter, nu. Ik hoor geen voorzitter, hoor. Ik hoorde net Marieke wel. Zal ik even beelden zetten? Ik hoorde Marieke net wel, maar ik hoor geen voorzitter.
Ik hoor ook geen voorzitter. Dit is Marieke. Dus, en ik zag hem op YouTube wel, maar ik zie hem ook niet op Teams.
De voorzitter is Martijn Stekelenburg. En die zie ik ook niet op YouTube.
Ja, hij was er net. Er is al iemand naar de raadzaal toegelopen. En ze zijn ermee bezig, hoor ik. Wat dat ook mogen betekenen. Dus ik doe mijn geluid maar weer even uit.
Ze hebben dus nog helemaal niks gehoord van mij.
Nee, ik zie wel.
Dames en heren, welkom. We hebben wat technische problemen gehad, want het bleek dat ik via YouTube
En Facebook wel te horen was, maar voor jullie niet. Dus ik ga het even overnieuw doen. Hiermee lopen we wat uit, maar dat geeft niet. Allemaal welkom aan alle raads- en commissieleden en ook de collegeleden en ambtelijke ondersteuning. We hebben vandaag op de agenda staan regionale energiestrategie. U heeft vooraf heel veel stukken kunnen ontvangen en daar kennis van nemen. En ik wil het eigenlijk zo doen dat ik straks even mevrouw Schouten als portefeuillehouder de kans geef om de zaak in te leiden. Ze heeft beloofd dat kort te houden. En daarna bent u in de gelegenheid om vragen te stellen. Er zijn al technische vragen gesteld door VSP, die zijn beantwoord. En ik heb vooraf een aantal vragen gekregen van D66, de heer Snoeren, en van VVD, de heer Dijkstra. En ik stel voor dat we die vragen aan de orde stellen na de inleiding. We hebben net in het presidium ook afgesproken dat we... Dat in informatieve sessies ik de vragen voorlees en ik zal daarbij altijd zeggen wie de vraag stelt en van welke fractie die is. En als u tussendoor vragen heeft, kunt u die via de chat aanmelden en dan komen die ook daarna aan de orde. Ik zou dus nu mevrouw Schouten willen vragen haar camera en microfoon in te schakelen. En ik zeg er nog even bij, als u een vraag stelt waarop nog geen antwoord is gekomen, is het wel handig dat u uw... camera en microfoon openhoudt. U blijft dan ook in beeld namelijk. Dat is wel voor het volgen op de livestream wel zo handig. Mevrouw Schouten, mag ik u de gelegenheid geven?
Ja, voorzitter, dank u wel. Vanavond inderdaad een informerende avond over het conceptbos van de regionale energiestrategie. De Raad heeft in juli vorig jaar de startnotitie vastgesteld van de regionale energiestrategie. Daar beduurt dit conceptbod op voort. En eigenlijk is dit een tussenstap naar de RES 1.0. We hebben ook net allemaal gehoord dat de Nationale RES-programma aangegeven heeft dat vanwege corona-beperkingen er een uitstel is in, of een verlenging eigenlijk is, van de participatietijd. Dus dat is eigenlijk wel gunstig voor ons allemaal. Dus dat is, we hebben nu... De voorzitter zei het ook al, u heeft veel informatie gekregen. Wij hebben vooraf u ook een presentatie toegestuurd die aangeeft hoe het conceptbod in elkaar zit. Ik stel voor dat we dat conceptbod, of sorry, de presentatie nog even heel kort toelichten. En dat zal de heer Marco Luneman doen. En ook goed om te weten is dat met ons ook in nu aanwezig zijn op afstand de heer... Van Dijk, die projectleider elektriciteit is. En mevrouw Valentijn, die projectleider warmte is. En de heer Vink van Steding. Dat even om het verhaal volledig te maken. Voorzitter, met uw goedvinden zou ik dan aan de heer het woord willen geven. Of in ieder geval willen vragen of de heer Luneman zijn toelichting kan doen.
Ik heb ook om vragen. En het is goed om de mensen die extern die u net noemde, om even aan te geven dat die zijn van de regionale RES-groep, heb ik begrepen. Oké, dan zou ik de heer Luneman willen vragen om zijn camera en microfoon in te schakelen en ons heel kort door de presentatie te leiden.
Ja, goedenavond allemaal. Ik wil inderdaad een paar sheets toelichten uit de presentatie die u gehad heeft.
Naast de ontwerpres die u ook ontvangen heeft. De sheets die ga ik er nu even bij pakken. Even kijken, als het goed is heeft u die nu in beeld. Ja, ruim een jaar geleden toen is de regionale energieanalyse ontwikkeld en gepubliceerd. En afgelopen zomer heeft u als raad de startnotitie RES 16 vastgesteld. En nu zijn we beland bij de ontwerpres. De ontwerpres die bevat de verkenningen voor warmte en elektriciteit. En het conceptbod voor elektriciteit en de verkenningen. Die worden verder uitgewerkt in zoekgebieden naar de RES 1.0. Voor het conceptbord geldt dat er 30 regio's zijn die moeten voldoen aan de opgave van 35 terawattuur alles bij elkaar. Dat is dus voor wind- en zonne-energie op land. En voor windenergie op zee is er een aparte opgave van 39 terawattuur. En voor wat betreft de zoninstallaties geldt dat alleen vanaf 15 kilowatt meetelt voor de RES. En 15 kilowatt is bijvoorbeeld 50 panelen van 300 watt piek. Het conceptbod wat voorgelegd wordt is 1,8 terawattuur voor 2030. Dit is op basis van beleid in ontwikkeling, de eerste verkenningen. De eerste contouren, maar ook de beschikbare ruimte op het elektriciteitsnetwerk. En onderaan de sheet ziet u ook van wat is de illustratie, wat is 1,8 terawattuur. Nou, dat is bijvoorbeeld 15% benutting grote dakoppervlakte, 28 hectare zonneveld plus 45 grote windmolens. Welke contouren tekenen zich nu af? Hè. Op korte termijn zien we dan de focus op zonne-energie op daken. Daar willen we maximaal op inzetten. Nou, dat geldt zeker ook voor Nieuwegein, met z'n vele daken. Op zonnevelden willen we inzetten. En op windenergie langs infrastructuur, bedrijventerreinen en agrarische gebieden. En voor Nieuwegein liggen dan natuurlijk ook de kansen langs infrastructuur. Dan wil ik nog ook even wat zeggen over warmte. Voor warmte is de opgave de warmtevraag in beeld te brengen, het aanbod van duurzame warmtebronnen te onderzoeken en te beschrijven, in te gaan op de warmteinfrastructuur en de koppeling tussen al deze zaken. Voor nu in de ontwerppres is er een verkenning gedaan van soorten warmtebronnen met bijbehorend theoretisch potentieel. En de warmtebronnen worden verder onderzocht en uitgewerkt voor de RES 1.0. En wat ik ook nog erbij kan aangeven, de opgave voor 2030 landelijk is dat er 1,5 miljoen woningen van het aardgas af moeten. En dat was even mijn korte toelichting.
Oké, dank u wel, meneer Luneman. Dan stel ik voor dat we nu naar de vragen gaan. En ik begin even bij de vragen die vooraf zijn ingediend. Allereerst van de heer Snoeren, Peter Snoeren. Die heeft vragen over de wijze waarop energie wordt opgeslagen. Op welke wijze gedragsverandering bij inwoners, maatschappelijke instellingen en bedrijven wordt bewerkstelligd. De verhouding tussen de regionale ambitie en die van Nieuwegein. En de door de regio gestelde randvoorwaarden aan het Rijk. Dat zijn eigenlijk meerdere vragen in één. Mevrouw Schouten, kunt u daarop reageren?
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik splits ook graag de vraag in drieën. De eerste deel van de vraag die gaat over opslagwarmte. En ik denk, u zult in dit conceptbod nog inderdaad weinig hebben gelezen over de opslag van warmte. Want dat is iets dat echt nog verder uitgewerkt moet gaan, of van warmte, van energie bedoel ik. En dat is echt iets dat ook nog verder uitgewerkt zal gaan worden. Ik stel alvast de vraag aan de twee collega's van en projectleider Steen van elektriciteit of hij eventueel daar nog wat aan toe te voegen heeft na mijn beantwoording. Maar dat is dus één. Opslag is iets wat echt verder nog uitgewerkt moet worden. Wij zijn in onze eigen stad uiteraard bezig met waterstof. Dat is ook wel een opslagmedium voor warmte. Dus ook dat is iets wat we vanuit onze eigen stad ook verder willen ontwikkelen. Het tweede deel van de vraag van de heer Snoeren die gaat over gedragsverandering bij inwoners, maatschappelijke instellingen, bedrijven en hoe dat bewerkstelligd wordt. Ik ga even een duiding geven aan uw vraag en dan hoor ik graag of dat een correcte duiding is. Ik interpreteer uw vraag als hoe kun je ook mensen meenemen in deze hele opgave die voor ons ligt. En ik... Daarvoor is natuurlijk dat hele proces van participatie en communicatie erg van belang. Dat gebeurt overigens ook al volop. Dat gebeurt in het gesprek dat we met bedrijven voeren. Dat gebeurt in de stad in initiatieven in wijken. Dus het is niet dat het nog moet gaan beginnen. Maar in de context van de RES zal er nog een plan van aanpak komen. Dat gaat over die communicatie en over hoe inwoners en hoe maatschappelijke instellingen betrokken gaan worden. En dan het derde deel van de vraag, dat gaat over de verhouding tussen de regionale ambitie en die van Nieuwegein. En wij hebben in onze stad onze routekaart, Nieuwegein Energie Neutraal 2040, waar we ook een uitgebreide plan hebben en activiteiten die ons helpen om duurzame energie op te wekken en ook een opslag te doen. Dus dat is een hele belangrijke bijdrage aan de regionale energiestrategie. Tegelijkertijd zullen wij als stad ook de regionale energiestrategie nodig hebben om onze doelstellingen van klimaatneutraal 2040 te gaan halen. En het laatste deel van de vraag dat gaat over de verhouding tussen de door de regio gestelde randvoorwaarden aan het Rijk en die van onszelf. En er is een heel scala aan randvoorwaarden. Dat wordt in het conceptbod ook aangegeven. Dan gaat het over zaken als rekening houden met cultureel erfgoed. Het gaat over landschappelijke ontwikkeling. En ik denk dat dat zeker geen tegenstelling is. Maar die randvoorwaarden helpen ons ook om vorm te geven aan onze eigen opgave. En ik denk vooral die randvoorwaarden als het gaat over cultureel erfgoed, die zijn natuurlijk van belang ook voor Nieuwegein en voor ons erfgoed. Voorzitter, dat is even waar ik het in de beantwoording voor deze vraag van de heer Snoeren bij wil houden. En misschien nog de vraag of iemand van Steding of Duco van Dijk nog een aanvulling heeft op het eerste deel van de vraag. Maar dat laat ik ook even aan u, voorzitter.
Eerst even gaan naar de heer Snoer heeft via de chat een wedervraag gesteld, een aanvullende vraag. Hij stelt: een van de randvoorwaarden is dat er fors geïnvesteerd moet worden in isolatie. En daarover lees ik eigenlijk nauwelijks iets terug in de RES. Kunt u daar nog een duiding aan geven?
Ja, voorzitter, dat is terecht. En dat is ook een van de pijlers van onze eigen routekaart. Investeren in isolatie. En ook daar zijn we natuurlijk al volop mee bezig. Als het gaat over de randvoorwaarden, en dat staat ook wel in het conceptbod, en ik denk dat dat waar de heer Snoeren naar verwijst, dat we ook wel van het Rijk verwachten dat er financiën bij gaan komen om om deze opgave vorm te geven. Want we zullen echt een forse financiële impuls ook nodig hebben.
Dank u zeer. Dan had u nog het verzoek aan de heer Luneman of hij nog een reactie had. Misschien kan hij even kort zijn camera en microfoon inschakelen om aan te geven of er aanvullingen zijn.
Nou, ik heb eigenlijk geen aanvullingen. Prima antwoord zo tot nu toe.
Dank u zeer. Dan stel ik voor dat ik ga naar een volgende vraag stellen. En dat was van de heer Dijkstra van VVD. En die stelt: de VVD vindt het belangrijk dat het participatietraject zeer zorgvuldig wordt gedaan, zonder dat er van tevoren onomkeerbare besluiten worden genomen. Hoe ziet dat eruit in deze coronatijd? En wat gaan we doen als deze situatie nog langer voortduurt? Lijkt me een vraag voor mevrouw Schouten.
Ja, dank u wel, voorzitter. En dat is een spannende vraag.
Er komt sowieso een communicatieplan. Dat was sowieso de bedoeling dat het er gaat komen. En dat communicatie, participatie, die twee die gaan hand in hand. Dus hoe voeren we het gesprek in de stad? Of in alle gemeenten in de U16 regio's met de inwoners? En op welke wijze betrekken we ze erbij? En op welke wijze worden hun ideeën meegenomen? De vraag over de beperkingen die de huidige coronamaatregelen hebben. Er wordt op dit moment al echt nagedacht over alternatieve vormen van participatie. Dat zal deels digitaal zijn, maar volgende week kan het zijn, maar dat weten we natuurlijk niet, dat het Rijk, het kabinet weer komt met andere maatregelen. Dus het is op dit moment ook wel leven een beetje bij de dagkoersen van de coronamaatregelen. Wat wel zo is, er wordt dus nu al echt nagedacht over andere vormen van participatie die rekening houden met deze beperkingen. En wat gelukkig is dat we nu gewoon veel meer tijd gaan hebben, doordat de deadline voor de definitieve RES na juli 2021 is geschoven. Dus dat geeft ons gelukkig wel veel meer extra tijd.
Dank u wel. Dan stelt de heer Dijkstra ook nog een andere vraag. Hij zegt: in deze conceptres staat niet veel over de locaties. Hoe weten we dat als we instemmen met dit voorstel er geen zon of wind komt op plekken waar we dat niet willen? Ik bedoel dan niet alleen binnen onze gemeente, maar vooral ook bij gemeenten om ons heen die bijvoorbeeld windmolens langs onze gemeentegrenzen plaatsen. Mevrouw Schouten.
Ja, voorzitter. Het klopt, want dit document, dit is vooral een analyse en het zijn verkenningen en het brengt in beeld waar mogelijkheden zijn. Het gesprek over locaties, dus de zoeklocaties, dat kan pas in de volgende fase gaan beginnen. Dus op dit moment nemen we ook geen onomkeerbare besluit als het gaat om locaties. Dit speelt natuurlijk in alle gemeentes. En als, dan ga ik even op de vraag van de heer Dijkstra duiden. En het zal ook echt in de gezamenlijkheid zijn met de andere gemeentes dat daar het gesprek over moet plaatsvinden. Want de grenzen, dat weten we, dat zijn de grenzen die lenen zich vaak voor, het zijn vaak wat legere gebieden, dus die lenen zich ook vaak voor energielandschap. En zeker moeten we dan juist op die plekken, over die plekken goed het gesprek gaan voeren. Nu nemen we geen onomkeerbaar besluit, omdat het gesprek daarover dus echt in de volgende fase moet gaan beginnen. Als we het concreet gaan hebben over de zoeklocaties.
Oké, dank u zeer. Ik maak even een opmerking van orde, want ik zie dat zowel de heer Snoeren als de heer Dijkstra via de chat reageren en doen daar eigenlijk een bewering en stellen niet een vraag. Ik stel voor dat, omdat iedereen die kan zien dat de wethouder daar kennis van neemt En als er niet, als een vraag geformuleerd is, ga ik die hier ook niet voorlezen. Er is via de chat wel een andere vraag gesteld van de heer Goulmy. En die vraagt in vrij algemene zin: wat zijn de kansen voor onze gemeente? Kunt u daarop reageren, mevrouw Schouten?
Voorzitter,
ja. Jazeker. De kansen waar wij denk ik hard aan zullen gaan werken is zon op dak. Daar kunnen we denk ik nog best veel winst boeken. We hebben nog veel dakoppervlak dat gebruikt kan worden. Er wordt ook veel gebruikt, maar daar gaan we zeker hard op inzetten. De kansen denk ik liggen ook in als het gaat over warmte, waar onderzoek naar gedaan wordt, geothermie. En dat is er een die ook een eigen traject loopt en waarvan we weten dat dat een traject is dat we heel zorgvuldig willen lopen. Dus dat is een belangrijk traject. Het traject waterstof en waterstof als drager en als opslag is een hele belangrijke die we verder willen onderzoeken of die wordt onderzocht op dit moment. En ik denk wat voor Nieuwegein ook heel erg van belang is, wat kunnen we nog langs onze infrastructuur? Dat kon u ook zien op de slide, ik meen de laatste slide die de heer Luneman liet zien. Er wordt ook gesprek gevoerd met Rijkswaterstaat over hoe kunnen we de ruimte langs de infrastructuur, dus dan hebben we het met name langs de snelwegen, ook, dat is vaak ruimte die niet gebruikt, maar hoe kunnen we die ook beter gebruiken om daar energie op te wekken. Dus voor Nieuwegein, binnen de beperkingen die we ook hebben, want we hebben niet heel veel ruimte, maar we hebben wel veel dak. Zijn er gelukkig nog voldoende mogelijkheden.
Oké, dank u zeer. Dan kom ik bij een vraag van de heer Van S, PvdA. Kan de wethouder pagina 11 en 19 toelichten op het onderdeel inzetten op zonnepanelen? Hier staat dat er mogelijkheden zijn om korte termijn en maximaal op inzetten en grootschalig. Hoe ziet het college dit in Nieuwegein?
Ja, voorzitter, dat sluit denk ik het antwoord sluit een beetje aan bij het antwoord van de vorige vraag. We hebben enerzijds bedrijfsdaken waar potentie is. En in de beantwoording van de technische vraag heeft u kunnen zien dat op dit moment daar wordt ook al behoorlijk op ingezet. Maar we weten dat we daar nog best ook bedrijfspanden en daken hebben waar we op inzetten. En daar krijgen we ook hulp bij van organisaties. Die of een scan aanbieden of die gesprekken ook voeren met die bedrijven. Dus dat is één, even de wat grootschalige. En dan uiteraard ook voor particuliere woningen. En ook het woningbezit van de corporaties. Dus op alle drie groepen willen we inzetten. En met name ook die van de corporaties. Daar wordt volop mee gesproken van hoe kunnen we daken ook van corporatiebezit beter benutten.
Dank u wel. De heer Van S reageert nog via de chat en vraagt ook hoe het zit op het klooster. Op bedrijventerrein in zijn algemeenheid misschien. Wat kunnen wij daar?
Voorzitter, wanneer er nieuwbouw is op het klooster, dan is altijd een onderdeel van de hele beoordeling en ook van de duurzaamheidsscan die gedaan wordt, om een bedrijf, of een ontwikkelaar noem ik het maar even, zoveel mogelijk te inspireren, wou ik zeggen, maar ja, ook misschien wel aan te moedigen om ook de zonnepanelen op het dak te doen. Verplichten kunnen we het nog niet, maar de gesprekken die daarover gevoerd worden, die zijn wel, die worden zeker op een stevig gevoerd. Dus op het klooster, en op het klooster zijn inmiddels ook al aardig wat panden die zonnepanelen hebben. En een van de randvoorwaarden die genoemd wordt in het conceptbod dat u gekregen heeft, is ook een verzoek richting Rijk om aan lokale overheid meer bevoegdheden te geven om dat ook als een verplichting op te leggen. Want daar hebben we nog steeds te maken met een bouwbesluit dat die ruimte nog niet biedt. Dus het verzoek is ook echt via dit conceptbod aan het Rijk van: geef ons instrumenten in handen om dat meer verplichtend te maken.
Oké, wel. Ik zie nog een aantal vragen op de chat langskomen. Ik zie dat mijn verzoek om concrete vragen resultaat heeft opgeleverd. Ik ga even nog kijken, want de heer Goulmy vraagt nog om te reageren op een vraag die u daarnet beantwoord heeft. En die wil ik eigenlijk eerst even toestaan. Dus ik vraag de heer Goulmy om even zijn camera en microfoon in te schakelen en even zijn vraag te stellen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Heel kort. De kansen van Nieuwegein, onze gemeente. Marieke heeft een uitgebreid verhaal. En ik heb hier naast me op mijn laptop het ook, de kansen van Nieuwegein. Zonnepanelen op daken, daar zijn we nog niet zo ver. Het is al een lang gekoesterde wens, maar ik zie nog niet echt grootschalig dat van de grond komen. Dat is één. Ik ga heel snel. Windenergie langs Rijkswegen, Rijks- en Vaarwegen, daar is geen draagvlak voor in Nieuwegein. Dat is ook lastig. Aardwarmte als warmtebron. U weet de discussie en die is ook niet zo eenvoudig. Gaat er weinig over blijven. Maar mijn vraag is dan eigenlijk van de energiebesparing en de aandacht daarvoor. En de concrete vraag is, wat hebben we met de woningbouwverenigingen geregeld dat alle huurwoningen op zeer korte termijn geïsoleerd gaan worden?
Dank u voor deze heldere vraag. Ik zei het met een wat lange inleiding. Ik vraag u nu, nou, u mag heel even uw cameramicrofoon aanlaten. Dan vraag ik mevrouw Schouten om daar even bij te komen en daarop te reageren.
Ja, dank voorzitter. Voorzitter, we hebben natuurlijk de prestatieafspraken met de woningcorporaties, waarin we voorwaarden stellen aan de labels, noem ik ze nog maar even, duurzaamheidslabels. Dus dat doen we echt middels die route. We hebben sinds kort ook een werkgroep vanuit ons, de gemeente en met de drie woningcorporaties, om ook gericht een actieplan op te gaan stellen. En dat komt voort uit die prestatieafspraken om heel concreet te gaan werken aan die verduurzaming. En isoleren is er één van. Maar het is ook, hoe gaan we van het gas af? Maar het is ook, hoe gebruiken we de daken? En de woningcorporaties die hebben natuurlijk zelf ook hun doelstellingen. Dus die zijn zeker ook bereid om daarin mee te werken. Dus voor de een is dat misschien soms wat makkelijker dan de andere. Maar ze zetten zich daar zeker wel voor in om dat te doen. En ook als wij vanuit de gemeente doen dat middels prestatieafspraken en de uitwerking daarvan in een, wat we nu maar gemakshalve even het 10-puntenplan van aanpak gaan noemen.
Oké, dank u zeer.
Eén vraag nog. Er is nog niet veel gebeurd, als ik goed begrijp, van de woningbouwvereniging op isolatie en van het gas af.
Voorzitter, nee, daar ben ik het toch niet mee eens met de heer Goelmi. Er is gelukkig best al veel gebeurd. Ik kan nu niet even zo de details oplepelen van zoveel huizen dit en zoveel huizen dat. Maar ik weet dat onder andere Jut Vaas behoorlijk geïnvesteerd heeft in het plaatsen van zonnepanelen op een aantal complexen. Dat er Mitros behoorlijk geïnvesteerd heeft in het isoleren van een fors aantal woningen. En ook het plaatsen van zonnepanelen. Dus ik ben bang dat ik ben het vaak wel eens met de heer Goelmi. Maar in dit geval toch niet helemaal.
Oké.
Dan hebben we nog kennis van.
Ik ga even door naar andere vragen. Dank u wel. Ik kijk ook even naar de klok, want we gaan richting het einde van deze sessie. Ik ga het even doen met de vragen die nu nog in de chat staan. En nieuwe vragen ga ik dus niet meer accepteren. Die kunt u bij een andere gelegenheid aan de wethouder stellen. Meneer Dijkstra maakt nog van VVD nog een wederopmerking over het participatieproces. Hij zegt laten we zorgen dat alle partijen worden betrokken, ook de mensen die niet digitaal kunnen participeren. En is de wethouder het daarmee eens? Mevrouw Schouten.
Ja, voorzitter, absoluut zou ik zeggen. En dat wordt nog best een uitdaging, want die groep, dat zien we nu ook in deze coronatijd, dat er heel veel mensen, dat we er rekening mee moeten houden, dat heel veel mensen niet digitaal bereikbaar zijn of niet digitaal meedoen. Als de heer Dijkstra me vraagt van hoe gaat u dat doen, denk ik dat ik daar nog niet een goed antwoord heb. Maar dat het echt een aandachtspunt is waar we rekening mee zullen houden dat kan ik alleen maar hardgrondig toezeggen.
Oké, dank u wel. Dan kijk ik nog even naar een wedervraag van de heer Snoeren, Peter Snoeren van D66. Hij zegt de ambitie van de rest gaat tot 2050. En de Nieuwegeinse Raad heeft de ambitie uitgesproken om in 2040 energie-neutraal te zijn. Dat lijkt een wat scheve verhouding, lijkt hij op te merken. Kunt u daar nog op reageren, hoe u daar tegenaan kijkt, mevrouw Schouten?
Ja, voorzitter, ja, dat klopt. En als je verschillende gemeentes in de U16 hebben verschillende snelheden wat dat betreft. Er zijn ook gemeentes die 2030 als ambitie hebben. Ik meen dat het waterschap zelfs nog eerder zit. Dus die verschillende overheden hebben verschillende ambities. Wij hebben inderdaad 2040 gezegd. Ik denk met de kennis van nu dat erg ambitieus is. Daar blijf ik wel heel graag aan vasthouden aan die ambitie. En wat ik wel goed vind aan de huidige benadering van de RES 1.0, is dat we iedere keer werken dat we het opgeknipt hebben in tijdsblokken. Dus van een derde en een derde en een derde, 20, 30, 40, 50. Dus iedere keer blokken van 10 jaar. Het hoeft elkaar dus niet tegen te spreken. Maar u heeft gelijk, we hebben verschillende snelheden in afspraken tussen verschillende gemeenten.
Oké. Okay. Dank u wel. Ik ga naar een laatste vraag. Ik zie andere opmerkingen nog op de chat, maar dat zijn in mijn ogen onderwerpen die al behandeld zijn. En ik ga als laatste even naar een vraag, aanvullende vraag eigenlijk van mevrouw Veenstra van GroenLinks. Die vraag, zijn er al concrete plannen, bijvoorbeeld het verplichten van zonnepanelen op het klooster? Daar hebben we het al over gehad, maar ze vraagt ook over maatregelen en stimulering voor het gemeentelijk vastgoed. Hoe gaat u dit stimuleren?
Mevrouw Schouten.
Ja, voorzitter, er is ook echt een plan voor gemeentelijk vastgoed, ook door de raad vastgesteld een poosje terug, en over de verduurzaming van vastgoed. En er zijn ook al een aantal gebouwen die zonnepanelen hebben. En dan kijk ik even naar de overkant waar de heer Luneman zit. En ik meen dat het er 8 zijn, klopt dat? Dus er is een deel ervan, heeft al zonnepanelen. Ik denk ook dat we een aantal gebouwen hebben die misschien er niet geschikt voor zijn. En dan kijk ik ook even naar de heer Luneman of het klopt wat ik zeg. Bijvoorbeeld ons stadshuis. Ik vind het, de ambitie om ons eigen vastgoed te verduurzamen, die is er. En dat is een stevige. Het is dus niet bij alle gebouwen mogelijk.
Oké, helder. Ja, ik had al gezegd, laat het even bij de vragen die tot dat moment in de chat gesteld waren. En ik kijk ook naar de klok. We zijn eigenlijk gewoon aan het eind van deze sessie. Er zijn vragen gesteld over een aantal onderwerpen die overeenkomen. Ik heb het idee dat we het onderwerp op deze manier toch vrij goed hebben kunnen behandelen. Dus ik stel eigenlijk voor dat we deze bijeenkomst gaan beëindigen. En zijn er nog aanvullende vragen, kunnen die natuurlijk altijd technisch via de Griffie gesteld worden. U bent bekend met die procedure. Dus ik dank u allemaal voor de aanwezigheid. Ik dank ook het college en de ambtenarij en de externe deskundigen. En dan ga ik over tot het sluiten van deze bijeenkomst. Dank u wel.